Ja, we hebben vier studies over het thema leven in een tijd van verval. Hoe ga je ermee om? Wat zijn de kenmerken van de tijd waarin we vandaag leven? En het is heel interessant om te weten dat de Heer Jezus ook al in zijn tijd zegt dat Elia zal komen voor de komst, de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. U weet waarschijnlijk wel met welk vers het Oude Testament eindigt. Het Oude Testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Daar eindigt het Oude Testament mee. Plotseling zal hij komen en hij zal het hart van de vader terugvoeren tot dat van de kinderen, dat van de kinderen tot de vader. Daar eindigt Maleachi mee. Wel heel interessant. Daar eindigt het Oude Testament mee met de aankondiging van Johannes van Elia die komt. Waar begint het Nieuwe Testament mee? Ja, niet met de geboorte van Jezus, maar het begint in de tempel, hè? Als Zacharia in de tempel dienst doet, wat wordt er dan aangekondigd? De geboorte van Johannes de Doper. Weet je, het is zo mooi om te ontdekken dat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament heb je een stille periode van 400 jaar. Hoort u het goed? 400 jaar. En dan denken we, nou ja, dat is eventjes, hè. Maar dan ga je terug tot 1618, hè, van vandaag. 400 jaar. En het lijkt net of God de draad gewoon weer oppakt. Na vier eeuwen pakt hij de draad zo weer op. En het is zo mooi om dan te zien dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament zo vloeiend in elkaar overgaan. Hè? Terwijl er 400 jaar tussen zit. Maar het Oude Testament eindigt en het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Johannes de Doper. En de Jezus zegt je over Johannes de Doper was Elia die komen zal, zegt hij letterlijk. Hij kwam ook als het ware in de kracht, in de geest van Elia om voor te bereiden. Maar dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 17, Elia is gekomen, maar hij zal ook nog komen. Net zoals dat de Heer Jezus is gekomen en hij zal ook nog komen. Zo is Elia gekomen en hij zal ook nog komen. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. U weet waarschijnlijk wel dat Joden, als zij het paasfeest vieren, zoals nu in deze tijd, en ze hebben een gemeenschappelijke maaltijd, hebben ze altijd één stoel voor Elia. Want hij zou zomaar kunnen komen. Plotseling zal Elia er zijn. En vandaar dat ook de fariseeën en de mensen ook regelmatig tegen de Heer Jezus zeiden van, ja, maar eerst moet Elia toch komen? U zegt nou wel dat u Messias bent, maar dat kan helemaal niet, want eerst moet Elia komen. En dan zegt de Heer Jezus, Elia is gekomen in Johannes de Doper. Maar jullie hebben me verworpen. Maar ook Elia zal nog een keer komen. En de komst van Elia kondigt dan ook de wederkomst van de Jezus aan. En daar hebben we het de vorige keer over na mogen denken, dat de tijd van Elia kun je bijna één op één vergelijken met de tijd waarin wij vandaag ook leven. En ik zal ze nog even noemen, die vijf punten die ik toen onder de aandacht gebracht heb. In de tijd van Elia wilde men een eenheid vormen, een eenheid, wij willen één zijn, en dan gaat het om dat rijk van Israël wat in twee stukken uiteengevallen was, het Noordrijk met de beeldendienst en het Zuidrijk rondom Jeruzalem. En toen zeiden Agab en Jozef wat, wij willen met elkaar één zijn, we willen één zijn. Nou, dat is de tijd waar we vandaag in leven, de ecumene, dat we als het ware een eenheid willen vormen, niet alleen met de Romeinse kerk, maar ook met moslims, we willen één zijn met elkaar. Het gaat allemaal om die ene zelfde God. Dat is het eerste. Het tweede is dat je het in de tijd van Elia te maken krijgt met die 400 valse profeten, die alleen maar goed nieuws profeteerden. We hebben te maken tegenwoordig met heel veel valse profeten die ons een evangelie brengen wat voor de helft waar is. Je zou bijna zeggen, de ergste leugen, de slimste leugen is eigenlijk bevat de meeste waarheid. Hè? Hoe meer waarheid een leugen heeft, hoe erger zo'n leugen is. Hè? En weet je, dat zie je bij deze valse profeten. Een heel eenvoudig voorbeeld. Een aantal jaren geleden was er een grote conferentie van Taizé in Rotterdam. En er waren een aantal vrijgemaakte predikanten die ook gastvrij de conferentiegangers, allemaal jonge lui uit heel Europa, huisvesten. En toen had er een aantal van deze predikanten een gesprek met de broeders van Taizé. De leidende broeders van Taizé, met de vraag, wat betekent het kruis voor jullie? En toen zeiden deze broeders, het kruis van Jezus betekent voor ons dat God de wereld lief heeft. Nou, daar is toch niks op tegen? Dat is toch volkomen waar? Maar toen vroegen ze maar, wat betekent het kruis dan nog meer? Wat is er aan dat kruis dan gebeurd? Ja, daar heeft God zijn liefde getoond. Maar waarom moest Jezus dan sterven aan het kruis? Ja, God wilde laten zien dat hij van de mensen houdt. Maar moest Jezus niet sterven voor de zonde? Heeft Jezus daar niet een oordeel gedragen voor onze zonde? En toen waren deze broeders van Taizé heel resoluut, die zeiden, wij hebben het nooit over de zonde, we hebben het niet over het oordeel, we hebben het alleen over de liefde van God. Ja? Dat is een halve waarheid. Dat is een halve waarheid. Dat is een hele leugen. Want wat er aan het kruis gebeurde, daar heeft God het oordeel voltrokken over mijn zonde. Hij stierf daar voor mij. En dat zijn dus de profeten van vandaag. De Heer Jezus die zei tegen Petrus, toen Petrus tegen Jezus zei van, nou dat zal ik voorkomen hoor. Petrus die nam Jezus even terzijde toen Jezus zei dat hij naar Jeruzalem moest gaan om te sterven. Dan zie je dat Petrus als het ware als een soort vaderfiguur, dat jochie eens eventjes terzijde nam en zei, nou dat zal niet gebeuren. En dan draait Jezus zijn rug naar Petrus toe en dan zegt hij, ga weg achter mij Satan, het is wat hè. En dan zegt hij, je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die der mensen. En ik heb daarbij gezet, dit is de humanistische prediking. Het evangelie vanuit de mens. En niet zoals God erover denkt. Het evangelie zonder kruis. Het evangelie zonder sterven. En valse profetie, dat is het tweede. Het derde hebben we de vorige keer gezien, een leugengeest die er is. Er wordt een leugengeest uitgestort daaronder die profeten. En we weten dat in de tijd van Elia, als Elia hier op deze wereld de komst van Jezus zal voorbereiden, zal er inderdaad, zoals 2 Thessalonicenzen 2 vertelt, er een leugengeest zijn, zodat de mensen de leugen zullen gaan geloven. Ten vierde hebben we gezien dat Israël zich verbindt met de koning van Tyrus en Sidon. We hebben gezien uit Sidon, daar kwam Europa, de godin Europa, naar Griekenland. Ik heb u ook dat verteld, dat op elke euro vandaag de afbeelding is van Europa te vinden. De godin, de mythologische godin uit Sidon. En waar wij dus vandaag ook mee te maken krijgen, dat is dat er een soort verbinding gemaakt wordt tussen de kerk en de wereld. Toen de gemeente er nog maar net was, stond de gemeente midden in de wereld. Maar vandaag zien we steeds meer dat de wereld in de kerk terechtgekomen is. En niet meer afgescheiden is van de wereld. En dat zien we dus ook als vierde. En als vijfde hebben we gezien, ja, hoe je erover wil denken. En je kunt daar verschillende kanten mee op, maar ik geloof zonder meer dat je in de relatie tussen Achab en Izebel, waar ook later in het boek Openbaring over gesproken wordt, dat je hier te maken krijgt met het feminisme, emancipatie en vooral de laatste tijd de feministische theologie, waar zoveel discussie ook vandaag over is binnen de gereformeerde kerken, maar ook binnen de evangelische gemeenten. En ik heb daar ook iets over gezegd, dat man en vrouw in het christendom volkomen gelijkwaardig zijn, maar wel verschillend. En God heeft voor mannen een andere taak dan voor vrouwen. En de feministische theologie wil daar niets van weten. En die geven aan mannen en vrouwen gewoon dezelfde taken in de gemeente. En ik denk niet dat dat volgens de Bijbel is. Dat waren de 5 punten die ik u toen genoemd heb. En wij gaan vanavond verder met 1 Koningen. Laten we nog even dat stukje met elkaar lezen. In 1 Koningen, hoofdstuk 16, of vers hoofdstuk 17. Daar staat. In 1 Koningen hoofdstuk 17, daar staat in vers 1. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead. Weet u waar Tisbe ligt? Gilead. U weet, de Jordaan, die stroomt zo vanuit het Hermonmassief, zo naar uiteindelijk via de Galilea, meer van Galilea, naar de Dode Zee. In het Overjordaanse, dus waar vandaag Jordanië ligt, daar ligt Gilead. Zo'n beetje halverwege tussen het meer van Galilea en de Dode Zee. Het meer van Galilea en de Dode Zee, halverwege en dan ten oosten daarvan. Daar ligt Tisbe, dus over de Jordaan, bij de rivier. En ja, lezen we even verder. Daar staat, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heren tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit. Dat is ook weer zo ongeveer in die buurt. Die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daar van spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen, deed naar het woord des Heren en hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Straks gaan we nog een stukje verder lezen. Wat zo wonderlijk is, dat is dat hier heel eenvoudig ineens hier staat, toen zeide de Tisbiet Elia. Er staat helemaal niet waar hij vandaan kwam, wie zijn ouders waren. Ineens is hij er in deze geschiedenis. Het lijkt net of hij als het ware zo plotseling verschijnt, ten tonele verschijnt, en hij zegt dus van, nou ja, er zal dus geen regen meer komen. Hoe kwam dat dan? Misschien wel goed om dat even op te slaan. In Deuteronomium 11, daar zegt Mozes, in Deuteronomium 11, daar zegt Mozes in vers 16 en 17. In Deuteronomium, daar staat, hoofdstuk 11, vers 16, neemt u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt en andere goden gaat dienen en u daarvoor neerbuigt. Nou, dat is dus met Israël gebeurd. Want dan staat er in vers 17, dan zou de toren van God tegen u ontbranden en hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in dat goede land dat de Heere u geven zal. Elia die ziet dat het volk van God zich neerbuigt voor andere goden. Maar die ziet tegelijkertijd dat het nog steeds regent. En dat er nog steeds geoogst wordt. En dan gaat Elia eigenlijk een heel vreemd gebed bidden. Dan gaat Elia bidden van: Heer, wilt u alstublieft een hongersnood geven? Heer, wilt u alstublieft de hemel toesluiten, want u heeft het gezegd. Zodra het volk u verlaat, dan zal de hemel toegesloten worden. Het is eigenlijk een heel negatief gebed, hè? Van: Heer, maak het maar waar wat u gezegd heeft. En op de een of andere manier heeft Elia daar een gebedsonderwerp van gemaakt, daar in Tisbe. En toen heeft de Heer hem geantwoord. En toen heeft God tegen Elia gezegd: er zal geen regen meer komen. Er zal geen regen meer komen. De dauw zal ophouden, omdat het volk mij verlaten heeft. En met dat gebedsantwoord is Elia naar de koning gegaan, naar Samaria, waar Achab in zijn paleis zat. En toen heeft Elia hem het antwoord van God meegedeeld: er zal geen regen meer komen. Er zal geen dauw meer komen, tenzij dan op mijn woord. En dan staat er in de Bijbel: toen werd het 3 jaar en 6 maanden hongersnood. 3 jaar en 6 maanden heeft het niet meer geregend. God heeft zijn woord waargemaakt. Er staat misschien wel goed om dat even te lezen. Als we teruggaan in het Nieuwe Testament naar Jacobus, daar wordt Elia genoemd. In Jacobus, daar staat: Jacobus 5, vers 17 en 18. Jacobus 5, vers 17, daar staat, net voor de Petersbrieven, vinden we Jacobus: Elia was slechts een mens, zoals wij. Hij bad een gebed, daar heb ik het net over gehad, hè? Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. Ja, dat doe je toch niet? Je bidt juist om zegen. Nou, Elia bad om oordeel. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. En wat staat er dan? 3 jaar en 6 maanden lang. En dan staat er in vers 18: en hij bad opnieuw en de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Weet u dat het boek Openbaring en ook het boek Daniël daar heel duidelijk over is? Dat er straks een periode zal komen van 7 jaar. En die 7 jaar, die beginnen na de opname van de gemeente. U weet waarschijnlijk wel iets over de opname van de gemeente. Dat is het geheim voor de gemeente. Het geheim dat de gemeente zo ineens weggenomen zal worden. De Heere tegemoet in de lucht. En er staat ook in de 2e Thessalonicenzenbrief dat eerst de afval moet komen. En in het Grieks wordt daar het woordje de apostasia genoemd. En apostasia betekent letterlijk: eerst het vertrek moet er komen. En dan zal de Heer de gemeente tot zich nemen. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En dan zegt Paulus: en je weet thans wel wat de antichrist weerhoudt. Weet u, er is op deze hele wereld geen enkele kracht die de antichrist tegen kan houden. Er is geen enkele kracht die de Satan tegen kan houden, behalve de gemeente en de Heilige Geest. Verder is er geen andere kracht. De Heilige Geest en de gemeente, die hebben in zich een kracht die sterker is dan de wereld. Maar als de gemeente weggenomen is en de Heilige Geest in de gemeente ook vertrokken is, ja, dan is het allemaal klaar. Dan komt de antichrist. Er staat ook letterlijk in 1 Johannes 4, daar staat: en de geest van de antichrist is nu al in de wereld. Weet u dat de geest van de antichrist deze wereld voorbereidt op de komst van de antichrist? Wat dat betreft ligt de rode loper al helemaal uitgerold voor de komst van de antichrist. De wereld is op zoek naar een wereldleider. Omdat de problemen wereldwijd geworden zijn. En dat kun je niet meer als landje alleen oplossen. Als je kijkt naar, naar de ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Weet u, een tijd geleden stond er in de kranten na een grote conferentie van de Europese Unie in landelijke dagbladen dat de Europese Unie vergeleken wordt met een reus op leme voeten. Een reus wat zo wankel staat, de Europese Unie. Als je kijkt naar het elektronisch geldverkeer, dat niemand meer kan kopen of verkopen tenzij hij de code van de antichrist op zijn hand of op zijn voorhoofd heeft. Alles wordt tegenwoordig elektronisch. Het hele geldsysteem. De geest van de antichrist. Het heeft allemaal voorbereid. En net zoals het de geest van de antichrist de wereld voorbereidt op de komst van de antichrist, is de geest van God vandaag in deze wereld om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Er staat heel duidelijk, de geest van God die verkondigt onze toekomst. Die maakt ons klaar voor onze ontmoeting met Jezus. Dat doet de geest van God. Nou, en hier zien we heel duidelijk dat er en de Bijbel noemt dat een periode van 7 jaar, de grote verdrukking die dan begint nadat de gemeente weggenomen is. Maar aan het einde van die grote verdrukking, van die 7 jaar, komt Israël helemaal alleen te staan met de rug tegen de muur. En dan komt Jezus terug. En daar staat het zo mooi in Zacharia. Dan zal hij strijden zoals hij vroeger streed voor zijn volk. Israël is, of Juda is hun laatste koning kwijtgeraakt, jawel, in Harmagedon, in de vlakte van Megiddo. Daar is de laatste koning die met God rekening hield, gestorven. En vanaf dat moment, zegt Hosea, zit Israël, zit het volk van God, vele jaren zonder koning, zonder vorst, zonder heiligdom, zonder offers. 2500 jaar geleden is hun laatste koning doodgegaan. En hun eerstvolgende koning is niemand anders dan koning Jezus. En die zal voor het volk van Israël gaan strijden in Harmagedon. Waar alle volkeren door de antichrist opgeroepen worden om tegen Jeruzalem te strijden. Dan zal Jezus terugkomen. 7 jaar. Dat is heel wonderlijk dat dat Daniël hier in Daniël 9 over gesproken heeft. Als Daniël zich uitstrekt naar God van Heer, wat is uw plan met ons volk? Dan zegt God tegen Daniël, Daniël, weet je, je bent hier nu als volk hier 70 jaar in ballingschap geweest. 70 sabbatsjaren moest je hier blijven. En u weet, elk 7e jaar was een sabbatsjaar, hè? Maar dat hadden de Joden niet gehouden. Die hadden gewoon het 7e jaar gewoon het land bebouwd. En toen heeft God gezegd uiteindelijk, ja, nou ja, als jullie dat niet doen, dan gaan jullie huppelijkheen uit het land. En dan moet het land maar 70 jaar rusten. U weet, 70 sabbatsjaren vertegenwoordigt een periode van 70 maal 7 jaar. Snapt u het? 490 jaar, hè? 490 jaar, dat ze dat sabbatsjaar niet gehouden hebben. En dan vraagt Daniël aan de Heer, Heer, die 70 jaar zijn voorbij nu, mogen we nu weer terug naar ons land? En dan zegt God tegen Daniël, Daniël, maar weet je, ook voor de komende tijd heb ik 70 jaarweken gereserveerd voor Israël. En de tijd begint te lopen, de klok begint te lopen vanaf het moment dat keizer of koning Kores toestemming gaf om Jeruzalem te gaan herbouwen. En dat was precies, de datum is bekend, er staat zelfs vanaf het ogenblik toen jullie toestemming kregen om Jeruzalem te gaan herbouwen, dat was 445 voor Christus. In het voorjaar. En dan wordt er gesproken over 7 jaarweken. Nou, dat is 49 jaar. Dan wordt er gesproken over 62 jaar. Nee, 7 jaarweken. Dan zal Jeruzalem herbouwd worden. Dan zal er een hoge priester komen. En dan 62 jaarweken zal Jeruzalem er zijn. Wel onder de druk van de tijd en wel met allerlei vijandschap, maar dan heb je 69 jaarweken. Dat is nog net geen 490 jaar, hè? 7 jaar minder, 483 jaar. Nou, moet u voor uzelf maar eens uitrekenen. Want dan staat er aan het einde van die 69 jaarweken, dan zal er een gezalfde uitgeroeid worden. Zonder dat er iets tegen hem is. Staat er letterlijk in, u moet het maar eens lezen in Daniël 9. Er zal er een gezalfde uitgeroeid worden zonder dat er iets tegen hem is. Kan niet anders dan dat het over de Messias gaat. De gezalfde. Jezus. Weet je waar je dan uitkomt? Als het 445 voor Christus begint. En dan heb je 483 jaar later. Dan kom je precies uit op 38 volgens onze jaartelling 38 na Christus. Nou, we weten dat Christus vier jaar voor de geboorte van Christus geboren is. Want onze jaartelling loopt niet synchroon. Wij lopen een beetje te ver vooruit. Christus is 4 jaar voor, want dat weten we ook vanuit de geschiedenis van Herodes. 4 jaar voor Christus is Christus geboren. Vanuit het jaar zoveel jaar voor Christus kom je bij het jaar 0 terecht. Verlies je ook een jaar, voordat je weer in het jaar 1 terechtkomt. Dan raak je precies 5 jaar kwijt. En op welk jaar kom je dan? Op 33 na Christus. En men heeft uitgerekend. In Lucas, daar staat dat er Jezus op de glooiing van de olijfberg komt en dan weent hij over Jeruzalem. Weet je wat Jezus dan zegt? Och, of gij ook deze dag verstond, wat tot uw vrede dient. Jezus benadrukt hier deze dag, de 10e van de maand Nisan, waarop de Jezus Jeruzalem binnenreed. En die dag was precies de laatste dag van die 69 jaarweken. Dat is wat. Och, of gij ook deze dag verstond. Ik weet niet of u dat weet, maar toen Jezus in Nazareth kwam, toen zei Jezus, ik ben gekomen om jullie het jaar van het welbehagen te verkondigen. Weet u wat op die dag begon? Het jubeljaar. Het jaar van vrijlating. Dat was op de dag dat Jezus in Nazareth kwam. Ik zal er zo nog iets meer over vertellen. Dus als je daar goed over nadenkt, dat er Jezus precies op die dag, dat die 69 jaarweken klaar waren, ging Jezus Jeruzalem binnenrijden. En toen werd Jezus verworpen. De Messias. En daarom heeft Jezus geweend, want hij wist, die 7 jaar, die laatste jaarweek, zal ook over Israël komen. Die vreselijke tijd van grote verdrukking. En daarom weende Jezus. Hij wist dat de stad verwoest zou worden. Dat de Joden verstrooid zouden worden over de hele wereld. Hij wist het. En het wordt nog veel erger. Maar er gaat ook nog iets heel wonderlijks gebeuren. Want weet je, toen die 69e jaarweek voorbij was, toen werd de klok voor Israël even stilgezet. En weet je dat de klok voor Israël nu al bijna 2000 jaar stilstaat? Wanneer gaat die klok weer lopen voor Israël? Die klok voor Israël gaat weer lopen op het moment dat de Heer zijn gemeente thuis haalt. En dan pakt hij de draad met Israël weer op. Dan gaat hij kloppen. Dan gaat hij tikken. 7 jaar lang. Nou, ik zal er zo nog wel iets meer over vertellen. Och, of gij ook deze dag verstond. Nou, Waarom zeg ik dit? In het boek Openbaring, over die 7 jaar, dan lees je dat die 7 jaar in 2 stukjes verdeeld wordt. 2 keer 3,5 jaar. De eerste 3,5 jaar bestaan uit vreselijke oordelen die over deze wereld komen, zo zelfs dat de mensen de dood zoeken en niet kunnen vinden. Dat op een gegeven moment door een bepaalde ramp zelfs meer dan 1/4 van de hele wereldbevolking sterft. Dus het begint met vreselijke rampen. En het tweede deel van die grote verdrukking, die in 2 helftjes uiteenvalt, 2 keer 3,5 jaar. Hé, dat is toch wel interessant, 3 jaar en 6 maanden, hè? Waar we het net over hadden in Jacobus. Die 2 keer 3,5, dat in het midden van die periode van 7 jaar, waarschuwt de Heer Jezus voor de gruwel van verwoesting. Dan zal de antichrist zich in de tempel in Jeruzalem zetten, in een soort, misschien wel interreligieus centrum in Jeruzalem, waar zowel het christendom, het jodendom als de islam hun heiligdom zal hebben. En daar zal de antichrist zich manifesteren als de enige ware God. Hij zal zich laten aanbidden. Nou, je moet tegen een jood zeggen om voor een mens te gaan knielen. Dat zal een jood nooit doen. En dan staat er in de Bijbel, in de helft van deze 7 jaar zal het verbond wat er was tussen Israël en de antichrist verbroken worden. En dan komt Israël helemaal alleen te staan. En dan vlucht Israël weg naar de woestijn. Net zoals dat Elia, als het ware, wegvlucht naar de woestijn. En 3,5 jaar onzichtbaar is. Maar u weet wel waar het naartoe leidt, hè? Uiteindelijk leiden deze 3,5 jaar naar het moment dat het volk van Israël op de Karmel terechtkomt, bij de 2 altaren, van de Baal en van de God van Israël. En wat gebeurt er dan? Dan komt het volk van Israël tot bekering. En dan roepen ze het uit, Eli Yahweh, Eli Yahweh. God is Heer. Kunt u een beetje de lijn volgen? Ja, van deze 3,5 jaar, die laatste jaarweek. En dat Jezus zegt, och, of gij ook deze dag verstond. Het is niet zo, maar, en het zal ook nooit gekund hebben, maar als Israël op dat moment die dag wel verstaan zou hebben, en de Jezus als koning aanvaard zou hebben, ja, dan zou er geen grote verdrukking gekomen zijn, hoor. Maar dan zou er ook geen gemeente geweest zijn. Dan zou Jezus ook niet gestorven zijn. Dus het moest wel zo zijn. En het is niet zomaar dat de Jezus zegt, maar thans, wat zegt de Jezus daar? Thans is het verborgen voor uw ogen. En daar hebben we te maken met de bedekking die over het volk van Israël lag, hè? Ze hebben het niet kunnen zien ook. Het was Gods plan dat zij de Heer Jezus zouden verwerpen. Goed, we gaan even verder. Elia, die moest naar de Bekrit. Je zou kunnen denken van, Elia, je hebt nu je boodschap gebracht. Je bent naar koning Agab gegaan. Je hebt het oordeel aangekondigd en nou ga je er met de staart tussen je benen vandoor. Als het volk van Israël jou nodig heeft, dan is het juist nu. Maar Elia, die verlaat Samaria. En die gaat niet naar het westen, maar die gaat naar het oosten. Terug, je zou bijna denken, terug in York. Hij gaat weer terug naar bijna dezelfde plaats als waar die vandaan komt. Ik denk dat we hierin ook een geweldige boodschap mogen vinden voor onszelf. Als we het gaan hebben over leven in een tijd van verval, dan is het eerste wat mij van Elia opvalt, dat is dat Elia zich laat leiden door God. En het mooie van het lijden, dat God Elia leidt, dat vind ik zo mooi, dat toen Elia naar Samaria ging, om koning Ahab dit aan te zeggen, wist Elia toen al de volgende stap? Nee, hè? Hij wist niet wat de volgende stap was. Hij liet zich stapje voor stapje leiden. Eerst naar Samaria, toen naar de beek Krit, toen naar Sarfat en toen pas naar de berg Karmel. Hij laat zich leiden. En ja, God leidde Israël stapje voor stapje. Stap voor stap. En dat wil ik ook aan jou, tegen u zeggen. Er staat zo mooi in Psalm 119, Gods woord is een lamp voor onze voet. Niet een hele grote schijnwerper, dat je de hele weg al kunt overzien. Het kan ook best zijn dat jij ook in een bepaalde situatie gekomen bent, dat je de weg van je leven niet kunt overzien. Maar God leidt jou stapje voor stapje. Stapje voor stapje. En geloof maar dat het goed komt. Hij leidt je stapje voor stapje en niet allerlei stappen tegelijk. Dat is het eerste wat je kunt zien, dat Elia zich laat leiden door God. Eén stap tegelijk. Het tweede, wat zo mooi is in het leven van Elia, dat Elia die leert hier om alleen met God te zijn. Hij zoekt de stilte op. Hij zoekt die stilte op bij de beek Krit. En ja, hoe lang hij daar geweest is bij die beek Krit, weet ik niet. Want hij is ook nog een tijd in Sarfat geweest. Maar ja, ik kan me best wel voorstellen dat hij daar misschien wel een paar maanden gezeten heeft, daar bij die beek Krit. Terwijl hij ook misschien wel gedacht heeft van, ik ben zo nodig aan de andere kant van de Jordaan. Maar daar zat hij maar hoor. Wat zou hij daar toch gedaan hebben? Beetje duimen draaien of zo? Daar zit hij dan. Alleen met God. Weet je, je ziet het zo vaak ook in de Bijbel. Dat Mozes, hè, u weet het leven van Mozes bestaat uit 3 keer 40 jaar. Hè? Hij heeft 40 jaar bij het hof van Farao geleefd. Daar heeft hij zijn opleiding gehad. Zijn wetenschappelijke opleiding zou je kunnen zeggen. Wat hij later kon gebruiken. Want er waren in die tijd maar weinig mensen die konden schrijven hoor. Weinig mensen die konden lezen. Maar Mozes heeft allemaal geleerd. Die 40 jaar aan het hof van Farao. Toen vond God het tijd dat Mozes 40 jaar met zijn schaap kudde door de woestijn ging zwerven. Ik kan me wel voorstellen dat Mozes wel eens gedacht heeft, nou, wil God voor mij niks anders meer gebruiken dan achter een stelletje mekkerkonten aan te lopen? Dat is wat hoor. Om 40 jaar door de woestijn te zwerven met een kudde. Maar ook dat was Gods plan in zijn leven. En wat zal Mozes dagen alleen geweest zijn? En dan mocht hij 40 jaar het volk van Israël door de woestijn heen leiden. En die 80 jaar, zowel bij het hof van Farao als in de woestijn, die waren alle twee nodig om Mozes voor te bereiden op zijn taak. Om het volk door de woestijn te leiden. Die stilte in je leven heeft ook Jozef meegemaakt. Hoe lang heeft Jozef daar niet onschuldig in de gevangenis gezeten? Ja, u weet wel, die schenker en die bakker, hè? Maar er staat er wel dat die schenker, die vergat Jozef. Jaren later. Oh ja. Ja? Die momenten van dat je je soms verlaten voelt. Alleen voelt. Of Paulus die jaren alleen in Arabië geweest is. Niemand die aan hem dacht. Totdat op een gegeven moment Barnabas vanuit een opwekking in Antiochië dacht van, hey, laat ik Saulus maar eens gaan zoeken in Tarsus. En hij vond hem ook nog. En toen werd Saulus in het werk van de Heer gebracht. Weet je, bij grote godsmannen, zelfs ook bij de Jezus die 40 dagen de eenzaamheid opzocht voordat hij God ging dienen, zie je dat heel vaak dat je ook die eenzaamheid moet leren kennen. Het alleen zijn met God. Ik weet wel, in de biografie van Billy Graham, daar heb je op een gegeven moment zo mooi dat moment dat Billy Graham een jonge predikant was. En op een gegeven moment door de moderne theologie aan het preken was. En zei, hij zei, kan ik dat nou wel zo vertellen? Kijk, het staat wel in de Bijbel, maar wetenschappelijk kun je dat toch niet beredeneren. En weet je, dan staat er op een gegeven moment in het boek van Billy Graham, de twijfel sloeg toe. En het was gedaan met mijn prediking. Hij kon het niet meer vertellen. En zei, toen ben ik op een gegeven moment met mijn Bijbeltje naar de Nevada-bergen gegaan. Ik had mijn Bijbeltje meegenomen. En zei, Heer, hij legde dat Bijbeltje voor God neer, voor zijn aangezicht. En zei, Heer, er zijn een heleboel dingen die ik niet begrijp, die hierin staan. Maar in het geloof wil ik mijn hand hier opleggen. Ik aanvaard dit als uw woord. Hij zei, weet je, en toen is mijn leven totaal veranderd. Waar menselijke argumenten faalden, ging Gods woord zijn werk doen. En er is eigenlijk nooit iemand geweest tot nu toe die in onze moderne tijd, die zo het woord van God predikte. En voor zoveel, misschien wel miljoenen mensen hier op deze wereld tot zegen geweest is. Maar waar begon het mee? Alleen met God. Die eenzaamheid, die stilte. En je zou kunnen zeggen, die 3,5 jaar stilte waarin Elia afgezonderd leefde, waren de voorbereiding voor 1 dag openbare dienst voor Elia. Die ene dag op de Karmel werden voorbereid in 3,5 jaar stilte. God wilde hem gaan gebruiken. Het derde wat je van Elia leert, niet alleen de leiding van God in je leven aanvaarden, stap voor stap. Niet alleen het contact, dat samen zijn met God. Maar het derde, en dat heeft alles te maken met dat God wilde Elia laten zien hoe God een God van zegeningen is. Hoe God vanuit gehoorzaamheid beloont. En weet je, dan is het zo wonderlijk. Hè? We hebben net gelezen dat Elia die ging 3,5 jaar ertussenuit. Laten we een paar teksten opslaan waar dat ook in naar voren komt. Want daarin is Elia een beeld van Israël. Vlak voordat Israël tot bekering komt, zal Israël ook de woestijn ingaan. Kijkt u maar bijvoorbeeld in Openbaring 12. Openbaring 12. En daar hebben we, ik weet niet of je Openbaring 12 een klein beetje kent, en Openbaring 13. In Openbaring 12, daar heb je de openbaring van de duivel, die hier als een grote, rossige draak beschreven wordt. En daar staat er van deze draak in vers 3. Een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. Dat is de duivel. Daar staat in vers 9. Het is de oude slang die genaamd wordt de duivel, Satan, die de gehele wereld verleidt. In Openbaring 12 hebben we het dus te maken met de duivel, die achter de vrouw jaagt, die een mannelijk kind voortbrengt, die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Er staat ook in de Bijbel dat, ik weet niet of je dat kent, maar er staat op een gegeven moment als Israël, het Joodse volk, de Messias zal ontmoeten. Weet u, dan staat er, ze zullen rouw dragen, ze zullen wenen als over een enig geboren kind. Ja? U weet ook trouwens dat als de Jezus het heeft over het geheim van de gemeente, hè, dan vergelijkt hij dat met Alzo zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, die zullen één zijn. En dan zegt hij, en dit geheim is groot, ik spreek u met het oog op Christus en de gemeente. Groot geheim. En dan denk je wel eens, maar wat bedoelt de Bijbel dan ermee dat Jezus vader en moeder verlaten heeft? Kijk, dat hier staat, also, weet u, dit vers, dat vind je al helemaal terug in Genesis 2, hè? Waar Adam en Eva bij elkaar komen, hè? Adam, die in een doodslaap terechtkomt. Adam, die alleen is. Het is niet goed dat een mens alleen is. En er is maar één weg die God weet dat Adam niet meer alleen zal blijven. Dat is de dood in. Er staat letterlijk, Adam kwam in een diepe slaap. In het Hebreeuws wordt hier het woordje doodslaap gebruikt. Een doodslaap. Of het nou narcose is of coma, ik weet het niet. En wat gebeurt er dan? Dan opent God de zijde van Adam. En uit de zijde van Adam wordt de vrouw geschapen. En als Adam dan de vrouw ziet, dan zegt hij, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Je bent uit mij voortgekomen. De Heer Jezus zegt letterlijk, of Paulus zegt letterlijk, dat wij been van zijn been zijn en vlees van zijn vlees. Wij zijn zijn eigen lichaam. Zoals de zijde van Adam geopend werd, zo werd ook de zijde van Christus geopend. Waarvanuit wij voortgekomen zijn. Toen Adam de dood inging, was hij alleen. Toen hij uit de dood ontwaakte, was hij met z'n tweeën. Toen Christus de dood inging, was hij de enig geboren zoon van God. Toen hij de dood uitkwam en opstand stond, werd hij de eerstgeboren zoon. Zie je het verschil? Jezus zei, als het graankorreltje niet in de aarde valt, blijft ze alleen. Maar als het graankorreltje sterft, dan komt de vrucht. En dat is gebeurd met Christus. Dat is gebeurd met Adam. En ja, dat is zo mooi hier in Openbaring. Daar zie je inderdaad dat Jezus, hè, er staat die zoon, hè, Israël zal wenen over hun enige geboren zoon. We hebben gezien dat Jezus heeft het vaderhuis losgelaten, God losgelaten. God heeft hem losgelaten, hij heeft afscheid genomen uit de goddelijke gemeenschap. Maar hij heeft ook zijn moeder losgelaten. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Hij heeft het volk van Israël losgelaten, zijn moeder. Maar straks zullen ze met elkaar weer verbonden worden. Hij heeft vader en moeder losgelaten. En hij heeft zich verbonden met de gemeente. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En straks, als de gemeente straks bij Jezus is, dan zal de relatie tussen Christus, of tussen Israël en hun zoon Jezus ook weer hersteld worden. Nou, hier zien we dus dat de draak achtervolgt deze vrouw met die 12 sterren. Dat kan niet anders dan Israël zijn. En al het antisemitisme komt bij de duivel vandaan. Kan niet anders. Daar is Openbaring 12 heel duidelijk over. Nou, dan staat er op een gegeven moment, als u kijkt in het zesde vers van Openbaring 12, dan staat er, en de vrouw die vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen, precies 3,5 jaar, door God verzorgd zou worden. Nou, dat kunt u ook vinden in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, en toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, achtervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven, om haar naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang. En er wordt hier een andere uitdrukking gebruikt, een tijd, tijden en een halve tijd. Het klinkt een beetje cryptisch, maar dat zijn ook 2 of 3,5 jaar. Een tijd, tijden en halve tijd. En hier zien we dat dus terugkomen. Weet u dat er in Hosea staat, dat in Hosea, we hoeven het niet op te slaan, Hosea 2 vers 13, daar staat, ik zal mijn volk de woestijn inlokken. En ik zal tot hen spreken. En ik zal hen de wijngaarden weer teruggeven. Ik zal hen alles weer teruggeven. Hosea 2 vers 13. Nou, wat dus hier met Elia gebeurt, waarin hij zich dus 3,5 jaar aan de zijlijn of buiten het gezichtsveld houdt, dat gaat met Israël straks ook gebeuren. Voordat Israël tot geloof, tot bekering zal komen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan we pauze houden. Wat gebeurt er dan als Elia daar alleen is? We hebben net in Openbaring gelezen. God zal hem onderhouden. God zal zijn volk onderhouden. Dat heeft God 40 jaar gedaan met manna. En uit water, uit de rots. En hier zien we dat God de raven gebruikt. Ja, hoe mooi kan het zijn dat God aaseters gebruikt. Raven gebruikt om elke morgen en elke avond Elia van voedsel te voorzien. Nou, Elia die zal de eerste keer erg opgekeken hebben. En na een aantal maanden dacht hij van, nou komen ze al. En hij heeft ze misschien wel namen gegeven van, nou Kareltje, kom maar joh. Maar ze hebben ze verzorgd. Ze hebben Elia verzorgd. En weet je, als je laat leiden door God, in de hele 40 jaar dat God zijn volk door de woestijn geleid heeft, waar de wolkkolom het volk naartoe leidde, daar was 's morgens ook het manna. Zijn leiding en zijn zorg gingen hand in hand. Die wolkkolom bracht hen nooit op een plek waar 's morgens het manna ontbrak. Nooit. Als je Gods leiding aanvaardt in jouw leven, dan zal die ook voorzien in alles wat je nodig hebt. We hebben gezien uit het leven van Elia dat hij zich wilde laten leiden door God, stap voor stap. God heeft hem in de eenzaamheid gebracht om hem beter te mogen leren kennen, alleen met de Heer. Ten derde, Elia moest leren om gehoorzaam te worden en te mogen ervaren dat God hem in elke situatie ook wilde voorzien in dat wat hij nodig had. En dat God daar raven voor gebracht heeft. Dat is geweldig om te zien hoe God zijn kinderen ook voorziet in dat wat nodig is. En dan hebben we er even bij stilgestaan dat zoals Elia 3 jaar en 6 maanden buiten het oog van de mensen was, zo hebben we in Hosea kunnen lezen en ook Openbaring, dat ook het volk van Israël 3 jaar en 6 maanden door God verzorgd wordt buiten het oog van de invloed van de duivel. En dat zijn juist die jaren dat God als het ware opnieuw tot het hart van Israël gaat spreken en dat Israël uiteindelijk ook tot geloof zal komen. En dan als vierde wilde ik nog noemen dat er staat op een gegeven moment in vers 7 van 1 Koningen 17 vers 7, doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land was gevallen. Ja, dat is natuurlijk, Elia, het is je eigen schuld. Je hebt erom gebeden. Nou ja, in ieder geval, de beek Krit droogde uit. Nou ja, wat zien we? We zien niet dat Elia ziet dat de beek uitdroogt en zijn biezen pakt en op stap gaat. Maar het is zo mooi, Elia blijft gewoon wachten op het woord van God. Hij gaat niet voor de Heer uitlopen. Hij is bereid om ook te wachten op de volgende stap. Kijk, wij hebben daar grote moeite mee. Als wij zien op een gegeven moment dat de beek Krit uitdroogt, dan denken we, nou, dan gaan we plannen maken. Dan gaan we dit doen, we gaan dat doen. Elia blijft gewoon wachten totdat God zegt, en nu het volgende. Ik vind het een prachtig vers. U kent het waarschijnlijk wel uit het leven van Rut. Dat Rut de opdracht krijgt om aan Boas te vragen of Boas haar wil loskopen. En dan zegt Naomi, als Rut dan terugkomt en vertelt hoe ze tegen Boas gezegd heeft, dan zegt Naomi zo mooi tegen Rut, blijf stil afwachten, mijn dochter. Want deze man zal niet rusten totdat hij deze zaak tot een goed einde gebracht heeft. En dat vinden we soms heel moeilijk, hè? Maar geloven is ook wachten, hè? Geloven is ook stil zijn. Hem vertrouwen. De uitgedroogde beek van Krit bracht Elia uiteindelijk naar Sarfat. Niet naar Samaria, God had nog een ander plan. Hij moest eerst naar Sarfat. Waarom naar Sarfat? Sarfat, en dat staat er op een gegeven moment, ga naar Sarfat. En dan staat er dat bij Sidon behoort. Laten we het maar even lezen. We hebben net het eerste stukje gelezen van 1 Koningen 17 en nu gaan we dat tweede stukje lezen vanaf vers 7. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen, heb ik een cirkeltje omheen gezet, niet eerder, maar toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarfat dat aan Sidon behoort en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal me toch in een kruik een weinig water op dat ik drinken. En toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng me ook een beter brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als we het gegeten hebben, moeten we maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het laten bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en het deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op, de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Een wonderlijke geschiedenis. Naar Sarfat. Toch niet Sarfat bij Sidon, waar juist Izebal vandaan kwam. In het hol van de leeuw zou je kunnen denken. Zou je kunnen zeggen, moet ik daar naartoe? Weet je, er gebeurt hier iets heel wonderlijks. Voordat God tot zijn doel komt met Israël, en dat Israël tot bekering komt, gaat Elia eerst naar een heidense vrouw. Daar in Sarfat. Denk je van, wat bedoelt God daarmee te zeggen? Kent u de geschiedenis van de Jezus? Ik heb er net iets over verteld dat hij voor het eerst in Nazareth komt. Ik weet niet of ik er iets over verteld heb. Maar moet eens kijken in Lucas 4. In Lucas 4. Daar komt Jezus voor het eerst in Nazareth. Jezus is in Capernaum geweest. En in Capernaum lezen we op een gegeven moment dat er heel veel zieken naar Jezus gebracht werd. En hij heeft ze allemaal genezen tot 's avonds laat. Daar hebben andere evangelieën het over. Hè, Matthäus en Marcus. En op een gegeven moment staat er dat Jezus in vers 14, dan staat er, hij ging naar Nazareth. In vers 16, hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. Waar hij groot geworden was. Hij kwam in Nazareth. En op de Sabbatdag, ging hij naar de synagoge. En dan staat er op een gegeven moment dat hij in de synagoge, ja, weet je, die mensen daar in Nazareth, die waren hartstikke blij dat hun pupil, waar hij opgevoed was, nu ook eindelijk eens een keer in hun thuisgemeente kwam. In een eigen gemeente. Waar hij als jochie, helemaal opgegroeid was en elke sabbat daar in die synagoge zat. En daar staat ook naar zijn gewoonte. En misschien had Jezus wel zijn eigen vaste stekkie waar hij altijd zat. Achter waar al die jonge lui altijd zitten, achter in het balkon of zo. Of kon er nog eens een beetje proppie schieten of zo. Ik weet niet waar Jezus daar gezeten heeft, maar hij had daar zijn eigen plekje. En dat gebeurt hier misschien ook nog wel eens of niet. Nou, bij ons in de kerk heb je een balkon en daar zit meestal de jeugd. Waar zit de jeugd meestal hier? Hier vooraan! Nou, dat hoor je niet vaak, zeg. Zo, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Henry? Personeel ingehuurd. Zo, oh, de beamer. Kijk, goed. Ja, hè? Nou... Misschien kunnen wij dat ook nog eens in Enschede doen. Maar Jezus, die hoorde daar gewoon, daar in die synagoge. En ze waren zo blij, want ze hadden zoveel van Jezus gehoord. En het was zo'n goede prediker. De mensen die hingen aan zijn lippen. En nou was hij eindelijk daar in Nazareth. En dan staat hij ook nog op, als de dienst begint. En dan krijgt hij het boekje Jesaja in zijn handen gedouwd. En dan slaat Jezus het boekje Jesaja op... En dan leest hij zo'n prachtig stukje uit Jesaja 61 in vers 18 van Lucas 4. De Geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft me gezonden om aan gevangenen losluiting te verkondigen. En aan blinden het gezicht, aan verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen, waar ik het net iets over gezegd heb, het aangename jaar des Heren. En in Jesaja gaat het dan door, hè? Want er staat er in Jesaja, en een dag van wrake Gods. Maar Jezus zegt, nee, daar hebben we het nog even niet over. Het aangename jaar des Heren. En het aangename jaar des Heren, dat is het jubeljaar. Dat is het jaar van vrijlating. Dat is het jaar van verlossing. Nou ja, en dan heeft hij dat gelezen, hij sluit het boek. En dan staat er in vers 21, en alle ogen waren op Jezus gericht. Jezus, die zit daar, en alle ogen zijn op Jezus gericht. En dan begint Jezus te preken over dit stukje. En hij zegt hier in dat stukje, in vers 21, en hij begon tot hen te zeggen... Heden, vandaag, is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Zie je dat? Heb je weer zo'nzelfde uitspraak als Jezus, of gij ook deze dag verstaat. Hè? Heden, op deze dag, begint dat jaar van welbehagen. Het is voor jullie oren vervuld en ook voor jullie ogen. En dan staat er, en alle betuigden instemming... En ze verwonderden zich over zijn preek. En ik kan me goed voorstellen dat die rabbies daar op een gegeven moment zeggen... Goed zo, jochie. Zo hebben we het je geleerd. Wat mooi dat dit voortkomt uit onze gemeente hier in Nazareth. Wat een goede prediker hebben we voortgebracht. Nou wordt eindelijk Nazareth op de kaart gezet. Want ze zeiden altijd, kan uit Nazareth iets goeds komen, hè? Maar nou hebben we tenminste de rabbi van Israël, hier in Nazareth, uit Nazareth voortgekomen. Ja, maar ja, dan komt dat moment dat Jezus dan zegt in vers 23, je zult ongetwijfeld zeggen, genees Heer, genees u zelf. Ziet het staan daar? Genees Heer, genees u zelf. Wat je nou in Capernaum gedaan hebt, zegt hij iets verder, doe dat ook hier in uw vaderstad. In Capernaum heb je zoveel zieken genezen. Geneesheer, heiland, als geneesheer, heiland, genees nou ook je eigen plaats. Geneesheer, genees uzelf. Doe nou ook al die genezingen hier in Nazareth. Dan zijn we pas echt blij. Want dan... Ja, u bent toch van ons? U hoort toch bij ons? Genees Heer, genees u zelf. Maar ja, dan zegt Jezus, geen enkele profeet is aangenaam in zijn vaderstad. En dan zegt hij iets. Ja, en Jezus die wist natuurlijk van tevoren wat dit uit zou werken, hè? Want dan zegt hij Jezus in vers 25, toch ik zeg u naar waarheid. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef. En er een grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, toch wel naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Oei, oei, oei. Jezus zei, er waren zoveel weduwen in Israël. Maar naar hen werd Elia niet gezonden, maar wel buiten Israël. Naar een vreemde vrouw daar in Sidon, bij Sidon. En dan begint hij nog een keer, er waren heel veel melaatsen in de tijd van Elia. Maar wie werd er gereinigd? Naaman, een Syriër. Nou, in vers 27 is het, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En wat gebeurde toen? Nou, de bliksem sloeg in, hè? De vlam sloeg in de pan. Want dan staat er, toen ze dat hoorden, werd iedereen in de synagoge met toorn vervuld. Ze sleept hem eruit, naar de afgrond. Nazareth was op een steile helling gebouwd. Naar de afgrond en ze wilden Jezus zo, boem, naar beneden douwen. Wat was er nou verkeerd gezegd? Wat had Jezus? Jezus had toch de waarheid verteld? Het was toch zo? Genees u zelf. Hier zien we dat Jezus iets vertelt waar de Joden op dat moment absoluut niet tegen konden. Dat heidenen, zoals Naaman en deze weduwe in Sarfat, nog voorgaan voor het Joodse volk. Dat vele eerste zullen de laatste worden. En vele laatsten zullen de eerste worden. Paulus stond op een gegeven moment op de trappen van de burcht Antonia. Hij werd verhoord. En hij zei, en toen heeft God tegen mij gezegd, ik zal je heen zenden tot naar de heidenen. En dan staat er, het Joodse volk hoorde hem toe tot op dit woord. En toen zeiden ze, zo iemand mag niet blijven leven. Nou, wat gebeurt hier in dit stukje? Het wonderlijke van dit stukje is dat voordat God tot zijn doel komt met Israël en het hele volk tot bekering komt en roept Elia weg, gaat God eerst naar een heidense vrouw. En deze heidense vrouw, die leert de Heer, de God van Israël, kennen. Ik zal het heel kort samenvatten, want de tijd die is al heel ver gevorderd. Weet u, deze heidense vrouw, die krijgt te maken met een handjevol meel en een paar druppeltjes olie. En in de handen van de Heer wordt dit meel, dat wordt het dagelijks brood. En die olie, die houdt niet meer op de stromen. Dat meel, dat brood, is een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus die zegt, wie van mij eet, zal nooit meer honger hebben. Dat is dat brood wat nooit ophoudt. Waarvan de Heer Jezus dat beeld al wel gegeven heeft in Johannes 6. Hij brak het brood en hij kon wel door blijven breken. Dat is Jezus. En die olie is niets anders dan de Heilige Geest. Die nooit ophoudt. Een bron die nooit verdroogt. Deze heidense vrouw kreeg deel aan, mag ik het zo zeggen, aan Christus, aan de Heilige Geest, voordat God de draad met Israël oppakt en tot bekering brengt. Net zoals in de geschiedenis van Rahab, waarop Israël op het punt staat om het koninkrijk te vestigen, zien we eerst dat er een geschiedenis tussen geschoven wordt met Rahab. Een heidense vrouw die eerst uit Jericho gered wordt. En ja, één wordt met het volk van God. Zo zien we dat deze heidense vrouw eerst Gods genade leert kennen in haar leven. Wat mooi is dat, hè? Dit is de geschiedenis van Sarfat. Deze vrouw leert Gods genade kennen. En weet je, de gemeente is zo klein begonnen, hè? Deze vrouw, die zegt, ja, ik heb geen meel, ik heb geen olie, ik heb het niet. Ik kan jou niet verzorgen. Petrus en Johannes zeiden tegen die verlamde man, die aan de poorten, ik heb het niet. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Zo is de gemeente begonnen, heel eenvoudig. Weet je, ik heb gisteren hadden wij de Bijbelstudieavond bij ons in de gemeente. Bijbelstudieavond en bidstond. En toen was, we hebben eigenlijk alle boeken van het Nieuwe Testament al wel doorgenomen. We zijn nu bezig met het boek, heel eenvoudig, het Evangelie van Johannes. We waren bij Johannes bezig. En in Johannes 5, daar zegt hij Jezus ineens, als hij de zieke in Bethesda genezen heeft, dan zegt hij Jezus, ik kan uit mezelf niets. Ik kan uit mezelf helemaal niets, tenzij ik het de Vader zie doen. En met andere woorden, het werk van de Vader wordt als het ware het werk van de Zoon. Ze zijn één in wezen. Later zegt hij Jezus in Johannes 15, zonder mij kun je niets doen. Zonder mij kun je niets doen. Wat de Vader doet, en als Jezus zegt, ik kan niets doen, tenzij de Vader het doet. Ik kan niets doen. Juist in de woorden van Jezus, ik kan niets doen, ligt het geheim dat je daaruit alles kunt doen. Begrijpt u een beetje? Op het moment dat je zegt, ik kan niets doen, heb je het geheim gevonden dat je alles kunt doen. Want dan doe jij het niet, maar dan doet God het door je heen. Eén voorbeeld, een heel bekend voorbeeld, waarin je ziet dat het werk van God het werk van Jezus is. Daar begint Johannes mee. Het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Wie was de schepper? God de Vader en God de Zoon, volkomen één in hun werk. Mooi is dat, hè? Ik kan niks doen zonder de Vader. Ze waren zo één in hun werk. Eén in liefde. Eén in, ja, in wezen. En toen zei ik ook gisteren op de Bijbelstudie, God heeft soms een heel christenleven nodig om iemand te leren, om iemand bewust te maken dat je helemaal, überhaupt helemaal niets kan zonder Jezus. Ik weet wel van de hele bekende, van de meest bekende spreker van de vorige eeuw, dokter Moody. Een hele begaafde spreker. Als Moody 's avonds uit moest spreken, zei Moody tegen zijn ouderlingen, willen jullie alsjeblieft voor me bidden? Want ik kan het niet. Ja, en zo is God soms bezig om ons te leren dat wij zelf niets kunnen. En hoe meer je tot de conclusie komt dat jij het niet kunt, hoe meer je gaat ervaren dat God het gaat doen. En als jij zegt, ik kan het niet, dan zegt God, en nu kun je alles. Nu gaat God jou gebruiken. En dat was het begin van de gemeente. Het begin van de gemeente, niet vele aanzienlijke, niet veel kracht en niet veel invloed. Dat was het begin van de gemeente. Een handvol meel en een paar druppeltjes olie. En wat heeft God grote dingen daardoor gedaan? Zo begon de gemeente. Zo begon God in het leven van deze vrouw. En wat wonderlijk, hè, dat terwijl het volk van Israël hongersnood leed, zie je dat deze vrouw en Elia de overvloed van brood en olie hadden. Wij mogen nu die overvloed van de genade van God proeven, de genade van God in Christus, en straks zal Israël dat ook mogen gaan ervaren. Maar eerst deze vrouw. En dan, ja, misschien toch nog goed om eventjes het laatste stukje met elkaar te lezen. Als we nog even teruggaan naar, want ik wil het toch eventjes afkrijgen, deze studie. Want dan staat er in 1 Koningen 17, het laatste stukje. Deze vrouw heeft dus de genade van God leren kennen. Als een heidense vrouw, de gemeente van Jezus Christus, voordat God tot zijn doel kwam met Israël. En dan staat er in vers 17 van 1 Koningen 17. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zeide zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het boventrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heer en zei de Heer, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit boven op het kind en riep tot de Heer en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Weet u, de naam Sarfat betekent letterlijk smeltkroes. Smelt over. Deze vrouw die heeft geleerd om te leven uit de genade van God. En elke dag was er genoeg brood op de plank. Er was genoeg water. Er was eten voldoende. En weet je, je kunt hier misschien zitten en zeggen, oh, ik ben zo blij dat God zo voor mij zorgt. En God voorziet in alles wat ik nodig heb. Maar is dat het geestelijk leven? Dat we alleen maar een God hebben die zorgt dat we alles hebben wat we nodig hebben. God die wil ons ook vormen. Deze vrouw moest ook de heiligheid van God leren kennen. De rechtvaardigheid van God. God is niet alleen de onderhouder van ons leven. God is ook een God en we moeten ook de vergeving van God leren kennen. En ook de kracht van zijn opstanding. De opstandingskracht van de Heer Jezus, zijn kracht in ons. En als deze zoon dan sterft van deze vrouw, en ja, het was de enige die de toekomst voor deze vrouw was. Je zou bijna kunnen zeggen, het was het pensioen van deze vrouw. Want als deze vrouw niemand anders meer had, wie kon dan later voor haar zorgen? Ja, deze zoon was zo ontzettend belangrijk voor deze vrouw. En weet je, dan sterft deze zoon en dan is deze vrouw helemaal ten einde raad. Hoe moet het nou verder met mijn leven? En dan zegt deze vrouw, die zegt iets heel wonderlijks. In vers 18, gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Wat zou er met deze vrouw aan de hand geweest zijn? Zou het een kind zijn, een buitenhuwelijkskind? Wat was de zonde in deze vrouw? Dus wat er gebeurt in het leven van deze vrouw, zet deze vrouw aan het denken van, komt het weer terug in herinnering, wat ik toen gedaan heb? En het zou heel goed kunnen zijn, de meeste Bijbelleraren die zijn ervan overtuigd dat deze zoon een buitenechtelijk kind geweest is. En dat ze altijd zich, als het ware, geweten heeft, ja, je bent er wel, maar, ja, hoe staat God er tegenover, hè? En dan neemt God dat kind weg. En dan komt ineens deze zonde in herinnering. De beproeving. En dan leert deze vrouw God op een andere manier kennen. Niet alleen op een manier van, nou, God weet precies wat ik nodig heb en er zorgt voor mij. Maar God die ook een heilige God is. En niet zomaar de zonde door de vingers kan zien. En deze vrouw die zit met dat kind op haar schoot. En dan komt Elia bij haar. En dan zegt Elia heel eenvoudig. Dan zegt Elia heel eenvoudig tegen deze vrouw in vers 19. Geef mij uw zoon. Elia zegt niet van, mag ik hem alsjeblieft? Nee, hij zegt, geef mij uw zoon. Net een soort gebod. En die vrouw die gaf die zoon niet hoor. Want wat lezen we dan? Elia die neemt die zoon uit de schoot van deze vrouw mee. Hij pakt die zoon mee en hij brengt hem naar zijn bovenvertrek. Nou wordt er in de Bijbel heel veel gesproken over een bovenvertrek. Daniel had een bovenvertrek waar hij 3 keer per dag Gods aangezicht zocht. David had een bovenvertrek waar hij zijn nood uit weende voor God. De gemeente is begonnen in een bovenzaal. Elia brengt deze zoon naar boven. En hij strekt zich als het ware 3 keer uit over deze zoon. En deze 3 keer is natuurlijk een prachtig mooi beeld van de opstanding van de Jezus na 3 dagen. En dan wordt deze zoon levend. En dan brengt Elia deze zoon weer terug naar de moeder. En wat denkt u? Toen deze vrouw haar zoon terugkreeg, kreeg ze wel een heel andere zoon terug, hè? Nu wist ze, ik krijg hem uit de handen van God. God geeft hem mij terug. En toen heeft deze vrouw opnieuw geleerd, of eigenlijk geleerd, dat God ook een genade God is die wil vergeven. En een God is die heilig is. Want dan komt deze vrouw echt tot de conclusie, nu weet ik het. Nu weet ik het dat u een man van God bent. Nu heb ik God echt leren kennen. En soms laat God dingen toe in ons leven, waardoor we hem beter mogen leren kennen, echt leren kennen. Nou, de volgende keer gaan we met elkaar nadenken over dat moment dat Elia zich gaat openbaren weer opnieuw aan koning Ahab. En ik hoop dat we dan ook weer een hele mooie avond met elkaar mogen hebben.